Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax!
Ajaxiden, welkom bij aflevering 2 van de Pantelitsch podcast. We gaan het vandaag met jullie hebben over de wedstrijd, het middenveld van Ajax en Jong Ajax. En we zullen het ook nog even hebben over de wedstrijd tegen Vitesse die aanstaande is en de transfers. Ik zit hier aan tafel met Wesley Stewart en Lars van Eijden. Lars, wat zijn jouw goede voornemens voor deze uitzending?
Nou ja, goede voornemens heb ik niet echt, maar ik ben wel... Ik wil eigenlijk uitzoeken. Ik werd vanochtend wakker en dan ga ik de trein in het openbaar vervoer, wat veel mensen natuurlijk haten. Ik vind het altijd wel lekker, want dan kan je even op je telefoon, kan je even lezen. En vanochtend stond er een interview met Edwin van der Sar in The Guardian, de Engelse krant. En daarin zegt hij dat iedere supporter op elke club in de wereld Ajax als second love moet zien. Dat vond ik een mooie uitspraak. Second love... Ja, daar leg ik natuurlijk de link met de app.
Ja, ik ook, ja.
Ik denk niet... Nou ja, Wesley, jij bent net getrouwd. Jij zat nog niet in het stadion van Second Love zitten.
Nee, dat weet je niet.
Heb jij je al aangemeld, Chris?
Nee.
Second Love?
Nee, niet.
Nee. Nou ja, mijn doel van deze aflevering is gewoon een beetje uitzoeken van... Waarom is Ajax dan die Second Love? Waarom zouden mensen dat moeten zien als Second Love? Dus laten we daar helemaal aan het einde... op terugkomen.
Dat is een grote vraag, maar we moeten het natuurlijk eerst hebben over de wedstrijd van afgelopen zondag. Ja. Jij, Lars, jij zat al in de wedstrijdeditie met Bart.
Ja.
Was goed om te horen, vond
ik. Wil je
ik.
Mijn doel niet weten?
Ja, wat is jouw doel?
Ja, dat dacht ik. Ja, mijn doel van vandaag is hopelijk eruit komen dat wij nu wel los zijn als Ajax zijnde. Hopelijk komen we met z'n drieën op één lijn en komen we tot de conclusie dat Ajax nu gewoon los is.
Nou, dat is ook een interessante. Ik ben benieuwd. Dat hangt allemaal samen natuurlijk met de wedstrijd van afgelopen zondag.
Ja.
Die Lars al had besproken met Bart. Wat vond jij van die wedstrijd, Res? Wat is je gevoel wat je eraan over hebt gehouden?
Makkelijk. Kat in het bakje wel.
Ja.
Ajax had het niet heel moeilijk tegen ze. Ajax had het niet heel moeilijk tegen RKC. En dat verwachten we ook wel. Het was ook niet echt een tegenstander waaraan we ons nu kunnen meten zeggen... we zijn klaar voor Europa, maar ik denk nu wel dat we los zijn.
Ja.
En daar begon ik net over.
Ja, en ja, dat is ook wel... Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat gevoel had ik ook overgehouden. Kijk, wat ik bij Sparta het grootste nadeel vond is... Ajax is Van de Beek en Ziyech kwijt. Dat is heel veel creativiteit. Mm-hmm. En ja, bij Sparta hebben we weinig creativiteit gezien. Mm-hmm. Nu deze wedstrijd kon je dat wel zien. Dan kun je wel zeggen, ja, het is RKC, maar ik heb mooie balletjes gezien. Steekpaasjes, hakjes. Sommige spelers van RKC zijn er schijns boos over geworden te zijn. Dat er te veel hakjes werden gegeven. Dus wat dat betreft heb ik een heel positief gevoel over aan de wedstrijd overgehouden.
Ja, wat vond jij, Bart?
Bart? Ja, Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
Ja. Hey, ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven. Tuurlijk, het was makkelijk. De tweede helft was naar mijn inziens gewoon wel echt saai. Ik dacht op een gegeven moment wel van jongens, pak even door. Dit is echt zo'n wedstrijd die je gaat noemen aan het eind van het seizoen. Stel, het wordt beslist op doelsaldo. Ga je zeggen Ajax RKC, speelronde 2. Hadden we er wel 5 meer mogen maken. Ik denk, verder gewoon een solide overwinning. Je speelde echt op 60, 65, 70%. Daar had ik het ook met Bart over. Alleen ja, een solide overwinning. En ik denk, weinig op af te dingen. Genoeg te bespreken in elk geval. Dat ja, wel.
De VAR, de grote winnaar, hè? Die heeft echt zijn kans gepakt in deze wedstrijd.
Maar vinden wij dit nou echt een toevoeging op het voetbal? Dit, nu wat er nu gebeurt, dat elke wedstrijd
Ik wel. Kijk, de VAR moet het eerlijker maken. Nou, dat vind ik bij hele belangrijke momenten vind ik dat belangrijk. Je kunt niet, waar de belangen zo groot zijn in het voetbal, kun je niet zomaar zeggen, ja, we hebben het af en toe goed en af en toe fout. En de techniek is er. Nou, dan moet je bij de belangrijkste momenten moet je terugkijken. Ja, en de toeval wilde dat er in deze wedstrijd meerdere punten van discussie waren.
Noem er eens eentje op.
Nou, we hebben de hensbal gehad.
Dan zullen jullie die meteen beoordelen, de hensbal?
Ja, nou dat vond ik, want ja, als we het daar toch over hebben, hè, ik zit hier ook als jurist aan tafel.
Ja, precies, jij bent de man van de regeltjes.
Ja, precies, ik lees de dingen die niemand wil lezen.
Nee.
Nou, een hensbal, en dat zie ik toch zo vaak in het spraakgebruik verkeerd gaan. Mm-hmm. Een hensbal moet in principe opzettelijk zijn. Dat is het uitgangspunt.
Okay.
Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je scoort met je hand, ook al doe je dat per ongeluk. Dan is het ook gewoon hands, of als je iemand in een scoringspositie brengt. En een andere uitzondering is als je op een onnatuurlijke wijze je lichaam groter maakt. Ja, en dat is natuurlijk wat de verdediger van de RKC deed. Dus ik.
Vind je dat echt?
Ja, vind ik toch wel. Eerst, ik heb heel lang getwijfeld, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ik denk namelijk dat zelfs Ajax-supporters die wel met een open blik dit kunnen beoordelen, ook zullen zeggen, ik vond niet echt dat hij zich groot maakte.
Nou ja, maar hij gaat.
Nu misschien tegen RKC, omdat je ook heel makkelijk wint. Maar gebeurt dit tegen een topploeg of in een wedstrijd waarin je lastig hebt, dan hadden we nu schade en schande gesproken over deze beslissing.
Ja,
want hij doet zijn handen netjes achter zijn rug. Nou, maar hij springt er vervolgens wel naartoe. En dan komt hij tegen zijn arm. En anders ging hij er gewoon 100% in.
Ja, en dat.
Kijk, dat vind ik een interessant punt. Ik vind dat misschien nog wel belangrijker. Ik vind dat eigenlijk. Ja, het klinkt misschien juridisch gaat het niet kloppen voor jou, maar ik vind het geen hensbal. Maar omdat die bal op zijn hand komt en daarom de bal niet tussen de palen terechtkomt, vind ik het weer wel een hensbal.
Jij zegt, ja, juridisch vind je het niet kloppen, maar ik vind dat de regel gewijzigd moet worden. Want waarom mag je niet, als je per ongeluk met je hand scoort, wordt het toch hands? Maar als je hem per ongeluk uit het doel haalt, dan zit daar geen consequentie aan. Ik vind dat veranderd moet worden, die regel. Je zou zeg maar voor deze gevallen, ja, als je hem er per ongeluk uit had, en dan vind ik niet dat hij rood moet krijgen, maar als deze man zeg maar zijn armen dichter bij zijn lichaam had of niet naartoe bewoog, dan had Ajax gescoord. Ja, dan moet ze een penalty krijgen. Dan hoeft hij geen rood nog erbij te krijgen.
Maar jij zei ook, ik had geroepen in de wedstrijdeditie volgens mij van, nou ja, volgens mij is het dan een penalty in rood. Toen appte jij mij vrij snel van, nou ja, prima podcast, maar het is dan geen rode kaart, want dan zit je met die triple punishment
regel, precies, toch? In 2016 is dat gewijzigd. Dus dat is dan niet omdat ze dan te veel vinden als het een overtreding onopzettelijk is, dat je dan en rood en een penalty, ja, dan ben je gelijk klaar. Dus dat willen ze niet.
Oké, wat was het volgende moment?
Nou, die doorgebroken speler vond ik dat Nijhuis het goed heeft gedaan. Eigenlijk wel. Alleen, ik weet zeker dat als Nijhuis gewoon, zeg maar, als die niet was teruggeroepen door de VAR, ze hadden na de wedstrijd gevraagd, dan had hij gezegd, ja, maar die andere verdediger kon er nog bij of wat dan ook. Maar nu ik het terugzag, kijk, toen ik het de eerste keer zag, zie je eigenlijk twee verdedigers tegelijk bij die aanvallen komen. Maar nu zag ik toch dat eigenlijk was die al, was Labiat al, was alleen nog die laatste over. Dus dan, ja, ik snap het wel dat het rood is. En het derde was dat doelpunt. En ik vond
het eerste doelpunt dat Ajax maakte.
Ja, ik denk het tweede doelpunt. Het stond toen 1-0.
Oh ja, dat Martinez die overtreding maakte.
Maakte die overtreding, daar kwam uiteindelijk een goal.
Ja.
Ja, het was een overtreding.
Ja.
Volgens mij heeft Nijhuis hem gezien en liet hij hem doorgaan. Ja. maar dat is natuurlijk wel raar. Ajax heeft het meegehad vorig jaar. Volgens mij was dat tegen Heerenveen. Toen was er zag eruit als een zuivere goal. En opeens werd hij alsnog afgekeurd. Omdat er helemaal veel eerder een overtreding was. Ja, de tijd ertussen is wel heel lang, zeg maar.
Wat vind jij, Lars? Vond jij die tweede goal? Vond je die terecht? Gewoon even.
Maar ja, gewoon. Het is inderdaad wat Chris zegt. Het is een overtreding. Maar ik denk dat Nijenhuis had het ten alle tijde door laten gaan. We hoorden hier ook op de F Zelfkikker redactie dat Bas Nijhuis niet helemaal blij was na de wedstrijd.
Nee, ja,
toch?
De kritische kijkers die kunnen zien dat Bas Nijhuis niet op de wedstrijdformulieren verschijnt dit weekend.
Voor de aankomende.
Ja, hij fluit niet in de Eredivisie en niet in de KKD.
Okay.
Dus dat is opvallend. Ja, dus daar is misschien iets gebeurd. En
die gozer die is natuurlijk heel vaak naar de zijlijn geroepen. Je had ook nog die buitenspelgoal met de lijntjes op een gegeven moment, dat al die lijntjes werden gelegd. Hij is een scheidsrechter die veel laat doorvoetballen.
Maar dat is iets wat ik altijd heel opvallend vind. Want Bas heeft wel zijn eigen manier van fluiten.
Ja.
En het staat best wel haaks op wat de rest van de scheidsrechters doet. Hij laat best wel veel doorgaan.
Ja.
Dat is best wel ook verwarrend voor voetballers, lijkt mij. Want als je in een wedstrijd zit met deze scheidsrechter, weet je, ik mag wel tot het randje gaan. En de week daarna, of alle andere wedstrijden, is het eigenlijk niet eens het randje benaderen.
Nee. En ik denk ook, zeg maar, bij alle drie die momenten had hij zeg maar zelf door laten gaan.
Ja.
Maar word je ter verantwoording geroepen. En dan toch. En ik denk,
maar die Bas Nijenhuis is helemaal uit zijn pan gegaan. Dat kan niet anders. Ja. En dan aankomend weekend staat hij er niet op. De KNVB doet dat niet met zonder reden. Want het is natuurlijk wel een van de betere scheidsrechters die Nederland heeft. Tussen haakjes en wat je ook van hem vindt en van zijn stijl. Maar je kan ervan uitgaan dat daar echt wel wat is gebeurd als die aankomend weekend niet fluit.
Ja, dat denk ik ook.
Of hij heeft een of ander evenement met zijn bakkerij of zo, dat kan ook.
Die is verkocht,
dat
die is verkocht volgens mij, hoorde ik laatst. Ja. Ik hoorde laatst dat het verkocht was.
Kijk,
goed.
Nieuws.
Nou, we jou toch horen, Res. We hebben een paar keer geoefend voor deze podcast en jij had het alleen maar over Kudus.
Klopt.
Nou, en wij wisten het toen nog niet, Lars, maar nu weten we het wel. Ja,
ja,
fantastisch gevoetbald.
Maar we hoeven toch helemaal niet. Ik bedoel, ik ben geen genie. Ik bedoel, zelfs mijn zoon van 6 ziet dat Kudus heel goed kan voetballen. Dus eigenlijk is dat geen nieuws, want we zagen het al in de voorbereiding. Hoe die jongen de bal aannam, hoe hij bewoog op het veld, hoe hij spelers inspeelde, dat hij de bal kwam vragen, terwijl er gewoon een man in zijn rug was, in de dekking. Toen zag je al, dit is wel een hele goede voetballer hoor.
Maar vorig jaar bij Noord-Jylland heeft hij maar één keer verdedigende middenvelden gestaan. Voor de rest stond hij op 10, of hij heeft ook een aantal wedstrijden als rechtsbuiten gespeeld. Staat hij goed? Of moet er iemand anders uit het elftal, of op een andere plek?
Nou ja. Voor mijn gevoel, kijk, we moeten wel eerlijk zijn, hij is nieuw voor ons. Dus we weten nog niet precies wat hij allemaal kan spelen. We weten alleen dat hij bij een vorige club op een andere positie speelde. Maar als we gewoon kijken naar wat hij nu bij Ajax heeft laten zien, op die positie, dan zou ik zeggen, dan heeft hij zijn plek gevonden.
Ja.
Maar je zal altijd zien, gaande het seizoen, gaan de spelers wegvallen vanwege blessures of wat voor reden dan ook. Misschien dat de trainer hem op een andere positie ook wel nodig gaat hebben. En dat we dan zien van, hé, die jongen kan op meerdere positie uit de voeten.
Ja, want we hebben nu. Zondag was Gravenberger niet.
Griep had hij, hè?
Ja, en dan speelde Kudus op de plaats van Gravenberg. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat zaterdagavond dat ze er dan alle drie zijn.
Mm-hmm.
Wie moet er dan weg? We hebben vorige uitzendingen heb ik hier over Alvarez niet super positief dingen gehoord.
Weet jij nog dat wij de vorige uitzending hebben gesproken over het feit dat ik vond dat Gravenberg nog niet. Hij mij nog niet overtuigd. En dat ik zei, nou geef Kudus de kans. Wat vind jij nu?
Ja, als ik helemaal zelf mag kiezen, zou ik met Gravenberg en Kudus spelen. Maar dat komt omdat ik twijfel over Alvarez. En Ten Hag heeft daarover gezegd. Ja, Alvarez heeft veel ballen afgepakt.
Mm-hmm.
Nou, we zitten hier.
Nou ja, dat heb ik even bekeken. Edson Alvarez had tegen RKC 4 tackles, 2 clearances en 1 interception.
Ja,
Kudus
is dat had
3 dat is intercepties.
Maar een bal afpakken is toch een interceptie? Of hoe
ja,
zie
maar
jij
hij
dat?
Zegt gewoon letterlijk van, kijk hoe vaak Alvarez de bal heeft afgepakt.
Ja, dat is één keer gebeurd.
En ik heb een vraag, jongens. Ja. Is dat veel voor een verdedigende middenvelder als Edson Alvarez?
Nee, jongen? Dat is weinig.
Nee, alleen
toch?
Wij hebben.
Maar RKC heeft ook niet echt de bal. Maar
we hebben even gekeken naar de samenstelling van het Ajax-elftal. En wat ik vorige week zei is, Alvarez staat er op dit moment in om verdedigenders solide te staan. Hij speelt aan de rechterkant van het middenveld. Als je nu de opstelling hebt, dan heb je rechts centraal achterin Schuurs, die nog niet heel ervaren is.
Mm-hmm.
Rechts achterin heb je Masroui, die verdedigend ook niet de allersterkste is en ook veel mee naar voren gaat. En als je dan gaat kijken naar die heatmaps, de zones waar ze staan, dan is het eigenlijk dat Alvarez continu in de zone staat waar Schuurs en Masroei moeten zijn. Dus hij is gewoon een extra slot op de deur. Ik denk dat Ten Hag het nog niet aandurft om met een Kudus en een Gravenberg, die allebei ook vooruit denken, te spelen. En ik heb ook gezegd in de wedstrijdeditie volgens mij van volgende week zal die weer met Alvarez gaan spelen en dan met Kudus of Gravenberg.
Nou, ik denk ik durf je nu alvast te zeggen dat Ten Hag, als hij geen reden ziet, zal die Alvarez echt niet meer eraf halen. Ten Hag is best wel van de duidelijke lijn. Ja. En natuurlijk geeft de jongens wel een kans, maar dit is echt gewoon heel duidelijk. Ten Hag gaat gewoon Alvarez laten staan.
Maar dan waarschijnlijk ook Gravenberg.
Ja, ja, ja. En dat is het precies. Dat is het hele leuke ding waar wij nu over moeten praten. En dat is dat als we Ten Hag volgen zoals hij is, dan gaat Gravenberg weer spelen. Maar ja, als we kijken nu naar Kudus, de laatste wedstrijd, dan zou je zeggen, ja, die jongen heeft nu echt wel laten zien dat hij gewoon klaar is voor nog een keer 90 minuten.
Zeker. Ja. Alleen Gravenberg, die denkt, toch? Die is echt toe aan spelen. Die verwacht ook een beetje dat hij speelt. En Kudus, als je die nu op de bank zet, die gaat gewoon zitten. Die denkt van mijn kansen komen wel. Dat denk ik. Alleen we hebben het ook even op Twitter gevraagd. Van wat zien jullie nou als ideaal koppeltje op het middenveld? En dan is het echt 73% Kudus Gravenberg. En ik denk dat vanuit Ajax-fans, supporters, is dat ook wat je wil zien. Zoveel mogelijk attractieve spelers op het veld. Je hebt natuurlijk ook nog de optie dat Martinez op de plek van Alvarez zou kunnen spelen. Dat is ook een slager. Tagliafico is weer terug. Centraal staat het wel redelijk.
Ik vond
het
goed
spelen. Hij speelde goed.
Ja, erg goed.
Ik denk ook niet dat hij dat gaat doen, want dat is dan weer, dat zei jij voor de uitzending, Chris, van dat is een linksbenige speler. Die wil je een beetje aan de linkerkant van het middenveld hebben. Nou ja, ja. Daar staat nu Gravenberg of Kudus dan.
Ik denk niet dat Ten Hag, ik denk dat we alle drie wel over uit zijn dat Ten Hag nog niet Kudus en Gravenberg op het middenveld gaat zetten.
Nee.
Toch denk ik wel.
Misschien ook te aanvallend. Ze hebben toch allebei die drang naar voren.
Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment kan als het verdedigend en de organisatie dusdanig staat dat je daarop durft te vertrouwen. Maar aankomende zaterdag is de eerste echte test. Vitesse heeft ook 6-2.
Ja.
Dan gaat hij. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Alvarez dan niet speelt.
Nee.
Of Martinez. Maar in ieder geval echt een verdedigende middenvelder. Oké, maar wie zien even gewoon to the point. Wie zien we dan het liefst naast Alvarez, Kudus of Gravenberg, Chris?
Gravenberg. Toch nog. Maar ik wil Kudus eigenlijk wel graag in de opstelling zien.
Ja.
Dus dan moet er plaats voor hem gemaakt worden.
Oké, dus dan zou je zeggen dat hij op 10 zou moeten spelen.
Nee, joh.
Ja, dat speelde hij in Denemarken ook. En ik bedoel, hij is zo creatief. Alleen ja, het is wel lastig. Kijk, Promes heeft vorig jaar...
Promes gaat gewoon spelen.
Ja,
dus
ik zeg ook niet dat het gebeurt. Maar kijk, je moet op een gegeven moment kijken. En ja, het rare van Ajax is dat er zijn wel veel vleugelspelers. Heel veel vleugelspelers. Maar eigenlijk feitelijk toch weinig echt geschikte spitsen. En ook de 10 ben ik ook nog niet over uit. Nou, dus ja, daar komt op een gegeven moment ook verder voorin een plek voor Kudus. Maar die creativiteit, want ik wilde toch nog even gezegd hebben, die bal die gaf op Noes.
Ja.
Die gaf hij dus met zijn rechter, hè? En hij is links. Ja. Ik bedoel, als je zo kan pasen met je verkeerde been.
Weet je waar ik van kan genieten? Dat zijn echt de simpele acties. Dus als je soms ziet hoe simpel hij aanneemt en hoe simpel hij vrijloopt en iemand inspeelt. Dat is zo belangrijk op het middenveld. Gewoon goed lopen tussen de linies. Goede aanname, meteen in de loop en meteen door. Frenkie de Jong had dat ook heel erg. Die nam elke bal eigenlijk meteen vooruit aan.
Ja, dat heb ik
elke actie was richting de spits of richting het middenveld. En dat was altijd goed.
Ja.
Kudus heeft het wel, hoor.
Ja. Nou ja, we kunnen wel stellen dat jij de machinist op de Kudus hype train bent, toch? Vorige week was je al wel enthousiast, nu ook.
Ik ben echt fan van die jongen, maar dat was al sinds de voorbereiding. Omdat ik dingen zag die me gewoon heel erg blij maakten.
Nee, maar alles daaromheen ook. Hè. Wij plaatsten na de wedstrijd ook een tweetje op gewoon op Twitter. Dat hij het Ajax-DNA door zijn aderen voelde stromen. En toen had het Ajax Live had volgens mij geretweet en had gezegd uitspraken. En toen had hij het in een of andere vertaal-app gezien en dan was het iets anders. Had hij ook direct gereageerd van, zei ik iets verkeerd? Weet je wel, het is gewoon echt een hele aandoenlijke, vrolijke, lieve jongen.
Ja, zeker.
En dit is echt wel een beetje al het troetelkindje van de Ajax-selectie, toch?
Zeker, zeker. Hey, leuk, Lars, jongen. Jij hebt Jong Ajax gezien. We willen bij deze podcast ook iedere week even kort voor de mensen die het misschien niet zien. Het is toch onze kweekvijver.
Ja.
Jong Ajax bespreken. Wat mij opviel, ik heb de wedstrijd ook gezien grotendeels. Wat mij opviel, Jong Ajax speelt toch in de KKD om ook te wennen aan de grotere stadions. Dus Cambuur uit, Go Ahead Eagles, waar misschien niet iedereen altijd vrolijk wordt.
Meer weerstand vooral.
Ja, meer weerstand. En dan de Adelaarshorst is half gevuld, maar ze lieten zich wel provoceren.
Ja, nou ja, de Adelaarshorst is een van de mooiere stadions in de KKD. Intimiderend sfeertje kan er hangen. En Jong Ajax is natuurlijk helemaal niet goed begonnen aan het seizoen. Met wat nederlagen. Maar eindelijk de eerste 3 punten. Kenneth Taylor maakt de penalty, inderdaad even provoceren naar het publiek. Brian Brobbey deed het ook na zijn doelpunt. Ik denk dat het heel erg fijn is dat ze eindelijk punten hebben gepakt. Je zag ook de brani na de wedstrijd bij Taylor. Het werd hem gevraagd, hè, van waarom kreeg je die gele kaart? Hij zei, ja, de scheidsrechter zei provoceren. En toen hoorde je hem denken van, oké, wat ga ik nu zeggen? Toen zei hij, ja, dat was het eigenlijk ook wel. En Kenneth Taylor is wel een van de jongens die we denk ik dit seizoen ook al in Ajax 1 gaan zien.
Dat
hij gaat debuteren
maken.
Een keer. Okay. En ook wel leuk om te noemen is, in de voorbereiding bij Ajax 1 deed natuurlijk die Rens heel vaak mee. Die heeft afgelopen vrijdag pas gedebuteerd bij Jong Ajax. Daar ga je helemaal aan voorbij.
Oh, ja.
Maar dat was wel opvallend. Maar 3 hele mooie, belangrijke punten op de vrijdagavond in de Adelaarshorst. Jong Ajax.
Okay. Heel mooi. Terug naar het eerste. Transfergeruchten. Er wordt genoemd...
Ja, Rigu... Dest. Zullen we beginnen met Dest?
Dest. Laten we met Dest beginnen.
Ja, ik denk dat wel een beetje de meest... veel besproken speler is op dit moment als het gaat om een transfer bij Ajax.
Is het een goede prijs?
Ik vind 15 miljoen te weinig. Gewoon, Dest heeft echt de potentie wereldtop back te worden. En ik denk dat je wel minimaal naar 20, 25 miljoen
moet. Ja, maar hoeveel jaar heeft zijn contract nog?
Dan ga je me vragen om alle contracten uit mijn hoofd te kennen. Ja, ik ga het opzoeken.
Ik denk nog een jaar, maar kijk, hij gaat de duurste rechtsback uit de Eredivisie worden als hij voor 20 gaat. Ja. En ik bedoel, hij komt van de bank, hè? Ik heb een goede vriend van me, is Bayern München fan. Ik appte hem van, hij zit bij Ajax tegen het eerste aan, dus hij moet het bij jullie wel aankunnen.
Ja. Bij Bayern München zou die overigens gehaald worden als backup ook, hè? Nee, achter Pavard.
Ja, wel?
Ja.
Okay.
Dat heeft Rummenigge ook gezegd, dat ze nog een backup zoeken voor Pavard.
Ja, oké, maar dan is hij wel de tweede, want Kimmich speelde daar vorige week.
Ja, maar die speelt nu op het middenveld.
Ja, dus dan, als die als tweede back, dan kom je wel aan de beurt.
Ja, Ajax is die nu ook tweede back.
Ik denk echt wel dat hij bij Bayern München gaat spelen. Natuurlijk niet vanaf het begin, maar die jongen kan wel gewoon voetballen. Ja. Het enige is, bij Bayern is het natuurlijk wel een aanvallende spelende ploeg. Dus verdedigend hoef je niet een Italiaan te zijn, maar je moet wel goed kunnen verdedigen.
Ja.
En ik ben benieuwd of hij dat nog echt onder de knie gaat krijgen. Want het is geen pitbull achterin. Snap je? Het is geen
Het is wel
Nico.
Is meer een bijtertje dan Masroui dat bijvoorbeeld is.
Ja, maar Masroui komt niet in aanmerking om naar Bayern te gaan. Nee. Dus we gaan hem even vergelijken met iemand die op dat niveau moet gaan voetballen. Links of rechts achterin. Weet je wel?
Maar het is wel de eerste Masroui. Ten Hag kiest voor Masroui. Volgens mij ook al voordat dit speelde.
Ja, maar ik denk dat hij dat doet vanuit voetbal. Die zitten echt net tegen elkaar aan. En dan ga je net afwegingen maken van oké, Masroui is misschien net iets beter vooruit. Misschien een net iets betere voorzet. Tegen een Sparta en tegen een RKC kies je dan inderdaad voor Masroui. Het zal me niks verbazen als je tegen grotere ploegen speelt, dat dan Dest juist zijn minuten zou maken.
Ja, het is wel fijn om er twee te hebben.
Denken jullie dat hij die transfer gaat maken?
Ja.
Maar Bayern of Barcelona? Want we hebben het niet alleen over Bayern. Maar volgens mij is Barcelona ook nog in de picture.
Ik hoor alleen al... Want Bayern is al zo lang. En Barcelona, daar wordt nu iedereen genoemd. Ja. Boadou heb ik zelfs gehoord. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat het over Bayern gaat. En dat het dan ook zal worden. Ja, voor mij is het moeilijk in te schatten of dat doorgaat. Maar als het iets wordt het volgens mij Bayern.
Nou, ik had een beetje het gevoel... Dest werd natuurlijk afgelopen weekend ingebracht. Op een gegeven moment voor Blind. 10 minuten voor tijd of zo.
Mm-hmm.
En ik had het gevoel van dat Ten Hag hem erin zette om hem nog even wat minuten in de arena te geven. En dat het dan nu klaar is, dat hij verkocht wordt. Volgens mij legde ik dat ook voor aan Bart. En die zei van, zo is Ten Hag niet, zo denkt Ajax niet. Ik kreeg heel erg het gevoel, en ik denk ook wel dat hij gaat. En ik geef hem geen ongelijk als je naar Bayern München kan.
Nee.
Nee, kom op. Als je ook kijkt waar de jongen vandaan kwam, hij was niet een van de veelbelovende talenten hoor, in de jeugd.
Nee.
En als je dan ziet dat die jongen nu in Ajax 1 ook echt gewoon goede wedstrijden heeft gespeeld en heeft laten zien dat hij het aan kan, is knap. En als dan Bayern München voor je komt, ja jongens, we hebben het niet even over de eerste beste kleine club. Bayern München, hè?
Nee, en die gaan hem natuurlijk vertellen van, ja luister, jij gaat gewoon zeg maar eerste of tweede keuze worden.
Ja, natuurlijk. We hebben een plan met je. Die spelen gewoon 60 wedstrijden per jaar. Hè.
Die gaan niet voetballen, hoor.
Die krijgen echt wel hun minuten. Nee, ik denk Dest gaat wel.
En inkomende transfers, Lars?
Ja, Puigi.
Ja.
Puigi.
Van
de
Barcelona.
De middenvelder van Barcelona. Een van de grootste talenten van La Masia. Vorig seizoen 507 minuutjes in La Liga. Hij heeft vooral heel veel gespeeld na de coronastop. Daarin gaf hij 2 assists. Is een spelmaker.
Maar heb je hem zien voetballen zelf?
Ja.
En?
En ik heb... We maken hier ook een programma, FC Buitenland, Jaron, die hier op de redactie zit. En die is heel erg enthousiast over hem.
Mm-hmm.
Ja, het is gewoon echt een dartelaar op het middenveld. Het is een hele goede voetballer. Maar Ajax en de supporters vragen eigenlijk echt continu om een 6. Als je zou zeggen van oké, we willen geen Alvarez, wat moet er dan? Nou ja, dan kom je niet bij deze speler uit. Dan kom je meer, als je hem haalt, dan zou je zeggen van oké, dan moet hij op de plek van... Kudus of...
Promes dus.
Nou, dat kan ook. Of de 8.
Oké.
Dus het is denk ik nog meer een 8. Hij zou ook op de 10 kunnen spelen. En ik denk dat het Ajax van nu... Kijk, als je hem kan halen met een optie tot koop of zo... Dan zou je dat altijd moeten doen. Want het is echt een hele goede voetballer.
Dus eigenlijk, want we hadden net aan het begin van onze podcast gesprek over het feit dat we nu Kudus willen laten spelen... maar nog geen ruimte voor is. En dan gaan we nog eigenlijk een speler halen die... Dan gaan we weer een speler halen die eigenlijk... ook nog eens ergens daar zijn plek moet veroveren.
Ja, maar Ajax is Ajax en Ajax moet gewoon het beste nastreven. Dit is echt een hele goede voetballer. Alleen daarom zeg ik, als je hem haalt, dan moet je hem halen met een optie tot koop. Dan is het een hele goede speler. Barcelona gaat waarschijnlijk geen optie tot koop willen. Die willen hem ergens ervaring op laten doen.
Ja, en
dan zeg ik, dan moet je je eigen jongens laten spelen. De Kudus en de Gravenberg en de Promes.
Ja.
Dus ik denk ook niet dat deze transfer van de grond gaat komen. Want Ajax is dusdanig ver dat ze zeggen... wij gaan geen spelers meer huren.
Nee.
We gaan ze niet klaarstomen voor Barcelona. Want Barcelona, als we jou tegenkomen in de Champions League... gaan we er alles aan doen om voor een stunt te zorgen.
Ja,
en ook niet zulke goede ervaringen in het verleden met spelers van Barcelona.
Wat hadden we? Bojan?
Bojan.
Oleguer.
Oleguer.
Die andere buitenspeler nog. Die echte prutser die altijd geblesseerd was.
Nou, die moet je wel.
Cuenca.
Ja.
Ja. Cuenca. Oh, ja. Maar ja, kan je nagaan, die ben ik al vergeten.
Ja, precies. Ja. Ja, die is denk ik iedereen al vergeten.
Ja, nee, dat klopt. Jongens, zaterdagavond, Vitesse. Grappig detail aan deze wedstrijd is dat Ajax tegen Bazoer gaat voetballen. En Bazoer, die gaat waarschijnlijk centraal achterin spelen.
Ja.
In 2012 zat Bazoer in de jeugdopleiding van PSV.
Ja.
En die vonden dat hij een centrale verdediger was. En Ajax zei, nou kom maar bij ons, dan kan je gewoon op middenveld blijven spelen in de jeugd. Nou, nu is hij een centrale verdediger en hij zit niet meer bij Ajax en niet meer bij PSV.
Mm-hmm.
Wat verwachten we van zaterdag tegen Vitesse? Eindelijk een echte tegenstander.
Lekker dat je dat zegt, want zo is het wel. Zaterdag is wel echt een eerste test.
Ja.
Tegen een tegenstander van Eredivisie formaat. Dus dat waar we zeggen, oké, nou nu kunnen we even... echt laten zien hoe ver we zijn als team zijn.
Ja, er moet echt wel een stapje bij ten opzichte van de vorige 2 wedstrijden. Vitesse thuis heb je de afgelopen jaren ook wel eens punten verloren. We hadden het vorige week over die bekerwedstrijd ooit in 2011 of 2012... waar ze de 4-0 afgingen. Je hebt nog een keer gehad dat ze het echt heel erg lastig hadden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er ook echt zin in. Ik bedoel, zoals tegen RKC zondag 16:45, daar ga je toch... je gaat ervoor zitten en je hebt er ook wel zin in. Maar je gaat ervan uit van, oké, dit is kat in bakkie. Zaterdag ga je weer een klein beetje die spanning voelen, denk ik.
Ja.
Ja.
Plus het is 's avonds. Voor mij geldt dan lekker biertje erbij en wat vrienden op de bank.
Ja.
Ja, want dus, wat ga jij naar het stadion, Chris?
Dat is dus het probleem, omdat Ajax heeft dus pas heel laat bekendgemaakt voor welke wedstrijd je ingeloot werd.
Ja.
En dat is voor mij deze wedstrijd. Maar nu zit ik vrij lastig met een heel lang afgemaakte afspraak. Dus ik moet nog even kijken of ik... misschien wil jij, Lars, op mijn kaart. Maar,
jij hebt dus wel bij de loting gezegd van oké, loop me maar mee.
Ja, ja, tuurlijk. Want ik wil heel graag naar het stadion. Maar ja, je krijgt dan ongeveer 2 dagen voor Ajax-RKC. Dat had ik dan vrij kunnen maken. Kreeg ik het te horen. Nou, dan was het Vitesse geworden. Ja, ja, dat is gewoon, dat was, vond ik onhandig.
Een groter percentage heeft gezegd van niet. Hè?
Ik wil het zeggen. Ja. Want we hebben het nu over het feit dat jij dus naar die wedstrijd gaat. En jij maakt gebruik van die optie.
Nou ja, ik kan dus zaterdag heel moeilijk. Maar ik wil heel graag.
Maar laten we zo zeggen, jij maakt gebruik van die optie om in ieder geval naar de wedstrijd te gaan.
Zeker. Dan wil ik nog 2 dingen met jullie bespreken. Ja. Als laatste gaan we de voorspellingen doen. Maar daarvoor natuurlijk de second love. Daar zouden we op terugkomen. Ja. Waar is Ajax? Hè? We hebben nu weer een wedstrijd gezien. Waarom zou Ajax de second love van de rest van de wereld moeten zijn?
Zo, ik zou Ajax trouwens wel gewoon naar rechts swipen hoor. Zo'n hartje geven. Ja. Als je hem tegenkomt in de Ajax-app. Of in de Tinder-app of de Second Love-app. Nee, maar Ajax is toch de second... Ze willen dat het de second love is doordat zij altijd met die jeugd spelen. Ja. En dat ze die opleiden en dat ze die spelers ook tegen het juiste bedrag vrij gemakkelijk laten gaan. Ik bedoel, als ze een volgende stap moeten zetten, zoals Donny nu naar Manchester United, die direct een goal maakt. Wat is het die jongen gegund? Daarmee willen zij de second love worden. Die kleine, jonge jongens die het wel even flikken in Europa. En
waarmee nog meer, denk je?
Met hun hele uitstraling.
Ja, hè? Ja.
Met van, nou ja, precies. Wereld, hier zijn we. Ja.
Dat gevoel heb ik dus ook. En ook wel een duidelijke boodschap naar alle andere grote clubs die zoveel budgetten hebben, dat het ook anders kan.
Maar dat is eigenlijk, eigenlijk grappig, want Ajax heeft dan in Europa een tegengestelde rol van in de Eredivisie. Want in de Eredivisie is Ajax, arrogant gezegd, we staan boven de rest. En dan komen we in Europa en dan zeggen we, kijk ons eens gaan. Klein duimpje met allemaal jeugdspelers tegen de grootmacht.
Ja, maar het toffe is dat in de Eredivisie is Ajax inderdaad de grote jongen. Maar dan heb je wat Calimero's eronder die allemaal zeggen van, ja, maar Ajax heeft zoveel geld en Ajax dit en Ajax dat. En altijd geluk met de KNVB. En Ajax doet in Europa eigenlijk het tegenovergestelde. Die zeggen gewoon van, fuck it, wij hebben minder geld.
Wij gaan het anders doen.
Maar we gebruiken het beter.
We hebben de jeugd. We doen het inderdaad slimmer. Je kan spelers bij ons kopen als ze rijp zijn. Laat je spelers naar ons komen. Dan worden ze beduidend beter. Ja. Een hele andere instelling. En die tour is natuurlijk een paar jaar geleden ingezet. Toen Overmars kwam en toen Van der Sar kwam. Maar ook toen het hele social media team kwam.
Kijk, dat vind ik 2 aparte dingen. Social media zeg ik ja, dat is van de laatste tijd. Maar dat andere, dat is toch al... Zeg maar,
nou, kijk, dat
het is weg geweest.
Dat je als jeugdspeler, zeg maar, ik bedoel, ze hebben al 30 jaar in Europa door. Ja, als jeugdspeler zit je wel bij Ajax wel goed.
Ja, wel goed, maar nu zit je er weer voor en, de buitenwereld de best.
Precies, en die second love heeft ook te maken. Kijk, er is een reden waarom hij het in The Guardian heeft gedaan, dit interview.
Ja, omdat hij graag bij Manchester United wil werken.
Dat zal ongetwijfeld, maar het gaat er ook om dat het een beetje een bericht is naar de internationale voetbalfans. De mensen
tuurlijk.
Die het Ajax een warm hart dragen of denken van, jezus, wat hebben die gasten de afgelopen 2-3 jaar goed gedaan?
Ja.
Daar gaat het ook
maar
om.
Maar moeten we dat willen? Is Ajax niet gewoon de club van Amsterdammers, de Nederlanders, die hier op de tribune zitten in plaats van iemand die in China een trainingspak koopt?
Tuurlijk willen we dit. Ajax wil toch, je wilt toch internationaal ook groeien? Op een gegeven moment is er een max aan je groei. En dan ga je kijken naar waarin kunnen we verder gaan groeien. Dus ik vind dit wel een hele logische stap.
Maar daarin heb je wel gradaties. Want... ik vind het op voetballend vlak en je opent de fanshop in New York en de samenwerkingsverbanden in China. Dat vind ik allemaal super tof. Mm-hmm. Je moet blijven groeien. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant moet je ook waken dat je de Nederlandse fans niet verliest tussen haakjes. Want ze hebben nu bijvoorbeeld die David de Host op die YouTube gezet. Ze hebben hun podcast die ze hadden, hebben ze van Nederlandstalig naar Engelstalig gedaan, waar ook niet heel veel Nederlanders fan van zijn. Dat is gewoon een bepaalde strategie waar ze voor kiezen. Ik heb ook wel eens het idee van, ja jongens, ik volg de social media al jaren, maar nu gaan we opeens alles in het Engels doen. Mm-hmm. En waarom? En ik bedoel, ik kan het dan wel volgen, maar je hebt ook heel veel jonge jochies. Ja, hoe moeten die verliefd worden op Ajax dan?
Ja.
Die snappen Engels genees.
Nou, ik vind dat wel een goed punt, dat meen ik. Want ik geef net aan dat het gewoon internationaal is, het gewoon goed als je daarin ook stappen kunt maken. Maar dat heeft gewoon... Waarschijnlijk moeten ze dat nog gaan verbeteren. Dus moeten ze gaan evalueren en nadenken over hoe ze dat dan wel kunnen doen. Zodat ze nog wel steeds in verbinding blijven met echt de kern. En dat zijn gewoon de Nederlandse fans. Maar laat het zo zeggen, Ajax is op de goede weg. Maar er is zeker...
Is het al een second love voor de rest van de wereld? Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen in het buitenland nu al denken van... Oh, dat Ajax, dat is wel een toffe
club. Dat is altijd al geweest.
Zeker. Maar het is wel een tijdje, want jij zei net, Chris, dat was vroeger ook zo. En tuurlijk, in de jaren 70, 80, 90, begin jaren 1000 ook nog wel met Van der Vaart, Sneijder. Maar toen is er toch echt een 15 à 10 jaar geweest waarvan je dacht van... Nou ja, is dit Ajax nog wel...
Ja, oké, maar je moet je voor... Ik heb zelf alleen in het buitenland, alleen in Engeland gewoond, 2 keer. En... Ja, daar weten ze echt niet wie de Eredivisie heeft gewonnen het jaar daarvoor. Maar ze weten wel wie Ajax is. Ja, echt veel meer dan andere clubs. Het is Ajax en dan heb je ergens... Dan hebben ze ook van die anderen wel eens gehoord. Maar dat is, ze hebben het alleen maar over Ajax. En dat is er ook nog als Ajax 5 jaar slecht speelt.
Ja.
Maar tuurlijk, ja, zo'n halve finale, dat doet natuurlijk wonderen.
En finale ervoor.
Ja, Europa League, ja, dat zeker. Maar ja, dit weekend gewoon weer de Eredivisie waar we allemaal zo van houden... Lars, heerlijk. Hoeveel wordt het?
Ja, ik zei afgelopen week was ik heel optimistisch met 5-0, makkelijk. Nou ja, dat 5-0 kunnen en moeten worden. Het werd geen 5-0. Nu denk ik eigenlijk weer dat het wordt de eerste test. Maar ik denk dat Ajax hem gaat overleven. Ik denk dat het weer 3-0 wordt.
En jij, Res?
Ik denk 3-1 voor Ajax.
Ik denk dat het 1-0 wordt en dat Tanane rood krijgt.
Ja? Tanane een rode kaart. Waarom?
Ja, een rode kaart. Ja, nou, dat is een driftkicker en hij heeft nu een hele mooie goal gemaakt. En dan gaat hij weer in zichzelf geloven. En dan wordt hij misschien boos.
Oké.
Maar Bazour is ook wel regelmatig van de kaart. Ze hebben wel een paar jongens bij Vitesse die...
Kortlontje.
Ja, Bero die...
Je kan er ook wat van, ja. Hey, tot slot, is je zoontje al fan van Pantelitsch?
Ja. Ja, dat shirt is echt in dank ontvangen. En hij vindt het geweldig. Dus dat shirt dat gaat goed komen.
Heeft hij ook al een goaltje van Pantelitsch
gezien?
Nou,
we hebben in de ochtend wat filmpjes gekeken van Pantelitsch. En nu denkt hij, ja, ben ik ook.
Wil hij al hetzelfde kapsel?
Nee. Gaan we het er niet worden.
Oké.
Ajaxide, bedankt voor het luisteren.
Ja, laat nog even je feedback achter. Dat kan op de Apple iTunes app. Of het kan op Twitter of Instagram. Daar kan je ons beide vinden op @Pantelitschpodcast. En dan hopen we dat het weer een mooie week wordt voor ons aller Ajax.
We spreken elkaar snel weer.
Mazzel.
Mazzel.
Let's go Ajax.